In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag ben ik heel blij, want er zit iemand hier op de bank die al jarenlang een favoriete spreker van mij is. Het is Mark Miras. Mark is een theoretisch natuurkundige, maar heeft ergens een afslag gemist, denk ik. Want die is de laatste 20 jaar bezig met alles wat te maken heeft met hersenen, kan je bijna wel zeggen. Hij is schrijver, wetenschapsjournalist. Hij is onder meer betrokken bij het toonaangevende blad Intermediair en is regelmatig te vinden in allerlei media.
Intermediair is al heel veel jaren failliet, dus dat is verleden tijd. Maar
wat is failliet?
Ja. Nou ja, Intermediair is in ieder geval opgeheven.
Oh,
ja.
Ik dacht dat gewoon een andere vorm had.
Oh, dat zal wezen, ja, maar ik ben in ieder geval niet meer bij betrokken.
Oké, okay. Ja. Oh, nou ja, dan is het oud nieuws, maar goed. Mark, hartelijk welkom bij onze podcast. Ik introduceerde je als een verdwaalde natuurkundige.
Ja.
Is dat ook grappig? Zo?
Nou ja, in ieder geval iemand die bevlogen op zoek is gegaan naar wat hem nog meer interesseerde dan mijn vak. Kijk, natuurkundige is zo'n vak wat een jongensdroom is. De wereld
is
begrijpen. Ja, vond ik wel. Van het meest fundamentele begrijpen. Ja. Maar geleidelijk aan ontdekte ik dat ik eigenlijk nog meer geïnteresseerd ben in mensen. En zo kwam ik in de neuropsychologie terecht.
Ja, maar had je dan geen spijt dat je dacht van, goh, nou heb ik zo mijn best gedaan met natuurkunde. Ik had beter psychologie kunnen doen.
Nou, ik denk, kijk, hersenonderzoek was in die tijd nog lang niet zo ver als nu. Dat was echt een biologisch ding. De neuropsychologie is echt van later.
Ja.
Dus die kans had ik eigenlijk niet. En ik ben ook heel blij dat ik natuurkunde gedaan heb. Want natuurkundig leer je om heel goed naar ingewikkelde systemen te kijken.
Ja.
En het brein is ook een heel ingewikkeld systeem.
Ja, dat mag je wel zeggen. Een systeem waar we volgens mij nog niet heel erg veel van begrijpen. Of tenminste,
nou, dat gaat wel hard hoor.
Ja.
Maar er zijn nog steeds heel veel vragen. Dus het is heel grote bron van nieuwsgierigheid.
Ja. Ja, hey, ik las, zo gaat het dan altijd, lees ik me altijd een beetje in voor zover dat nodig is. Want jou kende ik al wel voordat ik hier zat, namelijk door dit fantastische boek. Mij aangeraden door een vriend toen we het over Swaap hadden. Dus je moet Mark Miras eens lezen, Ruud, bedankt nog. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Als ik zeg, het zit ook een beetje in de lijn van Dick Swaap of Erik Scherder.
Ja, we nemen allemaal het brein als uitgangspunt. Er zijn ook wel verschilletjes.
Wat zijn de verschillen?
Nou, ik kijk meer in het functioneren van mensen. Neem de vrije wil. Kijk, als je naar de hersenen kijkt, dan zie je vaak dat voordat wij een beslissing nemen, dat de hersenen dat al aan het voorbereiden zijn.
Ja.
Dan zou je kunnen zeggen, nou, kennelijk hebben we geen vrije wil, want kennelijk worden we voorgekoopt.
Dat was de logica van Swaap eigenlijk, hè? Toch?
Maar als je goed kijkt, dan zie je dat het voor mensen heel belangrijk is om in de vrije wil te geloven. Of wij echt de vrije wil hebben, dat is gewoon eigenlijk niet te zeggen. Dat is een filosofische vraag. Maar op het moment dat je mensen de vrije wil uit hun hoofd praat, dan blijken ze veel minder goed te functioneren. Zijn ze minder goede collega's, leren ze veel minder, zijn ze gewoon veel minder, nou ja, gaan ze heel makkelijk met de kasten vandoor. Dus je ziet alles misgaan op het moment dat we niet in onze vrije wil kunnen geloven. En dat vind ik interessant. Omdat je dan ineens realiseert hoe belangrijk het is dat we mensen de ruimte geven om zelf dingen te doen, bijvoorbeeld.
Ja.
Om als het ware dat vermogen om je eigen vrije wil te geloven, om dat te ondersteunen.
Ja, maar dan zeg jij eigenlijk van ik zeg dat we wel een vrije wil hebben, want anders stopt iedereen ermee.
Nou, of wij een vrije wil hebben is niet zo interessant. Wij zijn super flexibel. Hè? Onze hersenen zijn in staat om iedere situatie iets anders te doen.
Ja.
Dus waar dat dan vandaan komt, dat is eigenlijk niet zo interessant.
Ja.
Waar het wel interessant is, dat op het moment dat je mensen de vrije wil uit hun hoofd praat, dat ze dan minder goed gaan functioneren. Dus kennelijk hebben wij van binnen die overtuiging nodig dat we een vrije wil hebben. Dat we invloed hebben op onze omgeving. Dat heet dan agency. Hè? Dat je het gevoel hebt van, ik doe iets en de wereld verandert. Ik ben dus de actor. Ik ben de agent die de wereld verandert.
Ja.
Als je dat gevoel niet hebt, en in heel veel werkprocessen gebeurt dat natuurlijk, omdat de mensen precies hetzelfde doen volgens een vast voorgelegd werkschema, nou, dan zie je dat geleidelijk aan er in de hersenen allerlei dingen misgaan. Die gaan minder goed functioneren. Je wordt gewoon een minder goede collega. Je wordt een minder goed vakmens. Je wordt een minder goede, privé word je ook minder aardig.
Ja. voor de luisteraars, kijkers. We gaan het straks allemaal hebben over wat jij allemaal doet. Want dat is natuurlijk even belangrijk hier. Maar je valt meteen in iets wat ik heel interessant vind. En dat is leuk als je zelf de podcast host. Want dan mag je altijd je eigen vragen stellen. Maar wij hebben hier in huis bijvoorbeeld heel veel sprekers. Hè? We zitten heel erg met het idee van, nou, er zijn allerlei problemen in deze samenleving. We hebben gelukkig een enorm kenniskapitaal. Dus nou, match dat. Dat vinden wij eigenlijk onze missie of zo. Om het zo maar even dominees uit te drukken. Maar ook in huis hebben wij dan heel vaak wel eens een discussie. Hè, dat als we sprekers krijgen, en dat is niks ten nadele van wie dan ook, hoor, laat ik daar duidelijk over zijn. Die nogal een positieve gedachte hebben als het gaat om veranderbaarheid van mensen. Hè? Van, je ziet het tegenwoordig ook, wordt de laatste van Venema daar weer over schelden op een avond over stress of zo. Dat er allemaal coaches zijn die roepen van, ja, ik kan alles bereiken als je maar wil. We zitten in de hoek van de NLP ook nog wel eens met dat soort figuren van Chaka. En ik laat je over vuur lopen. En dus jij kan nog spits worden bij Real Madrid als je de 60 gepasseerd bent, als je er maar in gelooft. En de focus. En dat verhoudt zich vaak niet met mijn eigen gedachten goed. In hoeverre zijn wij nou, en jij bent een specialist op dat terrein, dus help me out here. Zijn we nou gepreoccupeerd? Hè? Zijn we wie we zijn?
Ja. Ja.
Of hebben wij mogelijkheden? Kijk, je kan een leeuw door een hoepel leren springen als je maar genoeg straft en beloont of zo. Maar hoe zit het nou bij een mens?
Ja, dat chakra-idee, dat het optimisme van als je je nou maar voorneemt om anders te zijn, dan ben je ook anders.
Ja.
Dat is te simpel. En vandaar ook dat we, nou ja, want anders was de wereld natuurlijk nog een stuk daar waren we al een stuk makkelijker met onszelf. Hè, dan. Ja. Er zitten allerlei mechanismen in ons waardoor de dingen die in het verleden gebeurd zijn ons in de weg zitten,
ja,
om te veranderen tot op zekere hoogte.
Ja.
En de omstandigheden waarin we moeten functioneren zijn ook heel erg bepalend voor het vermogen om ons aan te passen. Ons menselijk brein is extreem goed in zich aanpassen. Dus daar is niks mis mee. Maar de omstandigheden moeten wel goed zijn. Je moet op de juiste manier met de patronen omgaan die in het verleden in dat brein zijn geplant.
Of geboren.
Of aangeboren, ja, maar er is niet zo heel veel aangeboren bij mensen. Ik denk dat de meeste dingen die in ons functioneren sturen en soms belemmeren, dat het allemaal dingen zijn die we na onze geboorte ergens hebben opgedaan. Maar dat begint al heel vroeg, dus dat is voor een belangrijk deel ook voor de tijd dat we ons bewust zijn zelfs.
Ja, maar ik ga dan toch weer even naar Swaap. Die heeft het volgens mij al over dat zeg maar in de baarmoeder. Je aanleg tot crimineel gedrag of muzikaliteit of weet ik wel wat voor eigenschappen, dat daar al zeg maar geplant is.
Ja, maar dan heb je het over aanleg. Maar aanleg, je ziet eigenlijk steeds in onderzoek dat mensen die dezelfde aanleg hebben, die dus met dezelfde brein tendens geboren zijn, dat het toch heel erg van omstandigheden afhangt, ja, en van toevallige gebeurtenissen in hun leven, of het de een of de andere kant uit gaat.
Ja.
Dus wat dat betreft is er weinig preoccupatie, is er weinig gedefinieerd. Ja. We zijn heel goed in staat om als je maar op de juiste knoppen duwt, om dan op den duur je eigen weg te vinden. Dat is in feite de vrije wil.
Maar denk je niet dat daar beperkingen aan zijn?
Er zijn allerlei beperkingen aan, ja. En daar wordt vaak te simpel over gedacht.
Ja.
Bijvoorbeeld de vrienden die je uitkiest is bijvoorbeeld heel belangrijk. Want we zijn sociale wezens. We zijn voortdurend worden we gestuurd door onze omgeving, door onze vrienden.
Ja.
En als die vrienden een bepaalde invloed op je hebben, dan heeft dat enorm veel invloed, kan enorm helpen om een afslag te nemen of om uiteindelijk die afslag niet te nemen.
Ja. Nou, daar werd ik dan weer van jouw verhaal dus inderdaad wat vrolijker van. Daar had die vriend van mij wel gelijk in. Want ik werd daar bijna een beetje, hoe zeg je dat? Wat is dat een mooi woord van? Nou, laat allemaal maar zitten, het wordt toch niks, weet je wel. Het zit nou eenmaal in me, of zo.
Ja, dat, maar anderzijds, dat ultra-optimisme over de veranderbaarheid van mensen, dat kan op den duur ook een terugslag geven.
Ja,
omdat mensen dan, nadat ze 3 keer naar zo'n lezing gegaan zijn, toch het gevoel hebben van, hé, wacht even, maar eigenlijk is er niks veranderd. En dan dus ook het gevoel krijgen, nou ja, er is uiteindelijk niets te veranderen. Terwijl als je goed kijkt naar hoe ons brein verandert en hoe het zich aanpast en op welke knop je moet duwen, dan zie je dat vraagt vaak meer beleid en vraagt vooral ook meer begrip voor hoe dingen functioneren. Laat ik een voorbeeld geven. Mm-hmm. Wanneer je in je werkproces strak geregisseerd wordt door een protocol bijvoorbeeld, dan zie je dat je geleidelijk aan dat er iets verandert in de hersenen. Waardoor je, en dat komt echt met kousenvoeten komt het binnen, je merkt het niet, maar door je op een gegeven moment je improvisatievermogen kwijtraakt. Dus op een gegeven moment kun je niet anders meer dan precies doen wat er voorgeschreven is. Zelfs als dat op een bepaald moment eigenlijk niet adequaat is. Dus wat je eigenlijk moet doen met professionals, is ze van tevoren leren om, ook wanneer er een protocol is, om dan steeds professioneel ongehoorzaam te zijn. Gewoon omdat het een werkhouding is die ervoor zorgt dat je brein niet in dat verval raakt.
Ja, en dat je kritisch blijft dus creatief blijft.
Ja, en dat je gewoon steeds varieert. Ja. Gewoon steeds iets anders doen. En je ziet dat mensen die dat doen, dat ze minder snel burn-out krijgen. Dat ze een leven lang blijven leren. Dat ze uiteindelijk hun taken veel beter kunnen uitvoeren.
Ja. Ja.
Maar ook dat ze in staat zijn om steeds toch creatief te zijn. En dat is uiteindelijk wat we in deze samenleving nodig hebben.
Ja.
Sterker nog, ik denk zeker met de opkomst van kunstmatige intelligentie, en dat een nog zwaarder appel wordt. Want dat is iets waar kunstmatige intelligentie niet zo goed in is. Die zijn niet in staat om en dit zie ik ook niet zo snel veranderen als je kijkt hoe kunstmatige intelligentie werkt en hoe ons brein werkt. Zijn niet zo goed in staat om conceptueel te denken en daardoor in staat te zijn om een andere afslag te nemen. En je ziet dat heel snel juist steeds weer hetzelfde doet en dezelfde oplossing kiest voor dezelfde situatie, als waren de herhaling van het verleden. Terwijl wat ons brein kan, het menselijk brein, is in staat om steeds iets nieuws te verzinnen, omdat ons brein is niet op het verleden, maar op de toekomst gericht.
Ja. En dan, je had het net dan over wat dat bijvoorbeeld in het bedrijfsleven zou kunnen betekenen. Hè? Als je mensen fris en fruitig wil houden, creatief wil houden, dan moeten ze ongehoorzaam zijn, zeg je eigenlijk.
Ja.
Dat vereist ook wat van de leiding zelf. Want,
ja, het vereist wat van de leiding, maar het vereist ook wat van de medewerker.
Ja.
Die medewerker moet daar verantwoordelijkheid voor nemen voor zichzelf en voor zijn eigen, zeg maar, geestelijke vitaliteit.
Ja.
En de duurzaamheid van zijn vakmanschap.
Ja.
Door professioneel ongehoorzaam te zijn. Ook wanneer de organisatie van je vraagt om heel braaf te zijn, om dan te denken van, ja, maar dat doe ik niet. Want dat vind ik zonde van mezelf.
Ja.
En tegelijkertijd, ook voor de organisatie, ja, op het moment dat je een organisatie hebt waarin er geen fouten gemaakt kan worden, ja, dan verwacht dan niet dat mensen innovatief zijn.
Ja. Ja.
Op het moment dat je een organisatie hebt waarbij je steeds moet verantwoorden als je van het protocol afwijkt, ja, verwacht dan niet dat mensen niet aangeleerd hulpeloos zullen worden. Hè, dus de manier waarop je een bedrijfscultuur vormgeeft.
Ja, ik kan het zeggen, het woord cultuur zocht ik inderdaad.
Is enorm belangrijk, maar de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker, die kun je ook nooit uitvlakken.
Ja.
Het is een samenspel en je moet elkaar in de ogen kijken.
Ja.
Wat ik altijd interessant vind, is dat we in deze samenleving sterk geneigd zijn om elkaar voortdurend, fysiek in het proces te controleren. Om dicht op elkaar te zijn, elkaar voortdurend te checken van, heb je gedaan wat je moest doen? Terwijl het vaak veel beter werkt als je mensen daar wat meer ruimte in geeft. Daar variatieruimte geeft, improvisatievermogen. En tegelijkertijd het veel meer hebt over, waarom doen we wat we doen? Om je over je missie te praten. En
het
raar is, daar wordt juist zo weinig over gepraat binnen Nederlandse bedrijven.
Ja. Is dit een keynote van je? Ja, ik ben meteen even de commerciële knipoog aan het geven.
Nou ja, dit is wel een verhaal wat ik vaak vertel. Ja, dat we daar door de manier waarop we met elkaar omgaan en die bedrijfscultuur vormgeven, op de lange termijn bepalen wat het succes van een organisatie is.
Oké. Okay. Ja, want ik had een beetje probleem. Ik pak er mijn briefje even bij. Want als je het hebt over de hersenen, ja, dat bestrijkt natuurlijk zo verschrikkelijk veel eigenlijk.
Ja.
En je valt nu al pratende in 2 dingen. Hè? Je hebt het alweer over, weet ik het, ondernemersculturen of zo. Ja. Of organisatieculturen. Ja. Je hebt het, hoor ik, over AI. En ik vond het wel heel grappig wat zei je nou. Het hersenonderzoek is niet alleen een fascinatie, maar ook een missie. Want ik raakte ervan overtuigd dat het waardevol is als mensen begrijpen. En dan komt er zo'n hele rij. Denk ik zo. Jij hoeft je niet te vervelen voorlopig. Want je hebt het al. Weet je zelf nog een keer nog? Of niet?
Nee. Het is van mijn website gehaald.
Ik denk dat het op je website staat, ja. Want het is jouw missie dat je mensen ook helpt te begrijpen hoe het werkt. En dat het dus waardevol is voor bijvoorbeeld docenten, politici en managers. Te leren begrijpen hoe de verhouding is met kinderen en volwassenen. Hè. Opvoedkundig heb je ongelooflijk veel. Het bestrijkt nogal wat.
Ja, dat is natuurlijk fijne van de hersenen. Dat is, ja. Kijk, de hersenen bemoeien zich met alles wat we doen. Hè. En dat betekent dat neuropsychologie ook raakvlakken heeft met echt alle processen in de samenleving.
Ja.
En dat vind ik ook heel erg leuk om steeds weer geconfronteerd te worden met nieuwe vragen uit de samenleving. En dan weer te gaan denken van wat kan ik daarover vertellen? Wat kan ik daarover verhelderen?
Ja.
Als we het vanuit de neuropsychologie bekijken.
Ja, en hoe zit dat concreet, Mark? Hoe sta jij daar? Heb jij van die, want ik kan me ook voorstellen als mensen denken, ja, als ik Mark Miras inroep, dan krijg ik een heel algemeen verhaal over hoe dingen werken. Maar terwijl ik als ik verder lees bij jou ook, dan kom ik echt allerlei onderwerpen tegen die gaan over opvoeding.
Mensen zeggen altijd dat mijn lezingen heel zo fijn zijn omdat ze zo toegepast zijn.
Ja, want jij past dat elke keer toe op basis van een vraag van uit het veld.
Ja, wat ik doe is steeds die neuropsychologische principes vertalen naar de praktijk zoals het publiek die kent. En de thema's en de dilemma's die ze hebben.
Ja.
Dat doe ik door die principes te omlijsten met passende foto's, met passende beelden. Doe ik altijd experimentjes.
Ja.
Maar vooral ook steeds weer te vragen, wat kan er hier beter? En welk misverstand zit er ten grondslag aan dat het steeds in het verleden steeds weer fout ging.
Ja, en ik zie daar twee benaderingen in overigens, als ik even in de reden mag vallen. Eén is een beetje een negatieve benadering. Van volgens mij, je hebt het over de toeslagenaffaire op een gegeven moment, hoe dat mis kan gaan door onze vooroordelen. En ik begreep dat jij een aantal experimenten kon laten zien om aan te geven dat we wel degelijk hartstikke veel vooroordelen hebben met elkaar. Dus in die zin is het wake-up, denk ik.
Ja, blinde vlekken vooral. Ja.
En de tweede is, de veel positievere kant misschien, terwijl ze allebei gezegd moeten worden, maar dat je ook heel erg erop wijst wat de lol is van bijvoorbeeld muziek.
Ja.
Nou, dat kennen we ondertussen. Ja. Maar ook humor, inderdaad. Je zei het al.
Ja.
De verbinding met goede vrienden als het gaat om positiviteit om je heen en dat soort werk.
Ja, kijk, het brein is een fascinerend orgaan dat met zijn beperking heeft. Die blinde vlekken bijvoorbeeld.
Ja.
Maar wat ook voortdurend in staat is om zichzelf aan te passen. En dat geeft het gevoel van plezier. Hè? Op het moment dat wij onze brein aan het aanpassen zijn, dan dat is één op één gekoppeld aan plezier. Dus op het moment dat je plezier hebt in je werk, dan weet je dus dat je op dat moment adaptief bezig bent. Dat je hersenen bezig zijn om nieuwe verbindingen te maken, om nieuwe concepten te vormen.
Ja.
En dat is waar we, zou je kunnen zeggen, wat we in de evolutie geleerd hebben als het allerbelangrijkste.
Ja.
Weet je, mensen zijn, als je ons met de dieren vergelijkt, middelmatig. We zijn middelmatige renners. Hè? De Jaguar rent echt ons drie keer voorbij.
Ja, ja.
We zijn middelmatige klimmers. Hè? Kijk, een eekhoorn. We zijn middelmatige zwemmers. We kunnen alles maar een beetje.
Ja.
Het enige waar we goed in zijn, is aanpassen. Vandaar dat de evolutie ons geleerd heeft, dat de evolutie ons brein zo gevormd heeft, dat een diepe drang heeft om steeds weer aan te passen. Om steeds weer de wereld nog beter te begrijpen. Om steeds weer in beweging te zijn. Op het moment dat die beweging stilvalt, door wat voor reden dan ook, je bent te druk, je bent te veel in je routine, je hebt veel stress, dan valt het stil. En dan zie je ogenblikkelijk dat het brein eigenlijk alle noodsignalen afgaan. Alle alarmbellen gaan branden. Want dat is een gevaarlijke situatie in een evolutie waarin je voorbij gerend wordt door de wilde dieren.
Ja,
En vandaar dat plezier omgekeerd precies het teken is dat je brein juist bezig is met waar het voor geëvolueerd is. Dat je bezig bent om jezelf te ontwikkelen. Dat je bezig bent om nieuwe processen te maken. En realiseer je, de wereld verandert altijd. Dus een organisatie die hetzelfde blijft, gaat daarmee, verliest concurrentiekracht.
Ja.
Verliest effectiviteit.
Ja.
Dus het is ook nodig om altijd te veranderen. En gelukkig is dat wat we ook het liefste doen.
Ja, ja. ik zit ook even te denken aan, we winnen het ook van die snellere en betere beesten, omdat we samenwerken.
Ja.
En dat is volgens mij ook een kern in je verhaal, dat sociale,
sociaal vermogen,
die sociale interactie.
Ja, dat is heel erg gekoppeld aan het vermogen om aan te passen. Hè. Op het moment dat je sociaal bent, ben je veel beter in staat om te leren bijvoorbeeld. Hè. Want in de groep ben je veilig. Op het moment dat je in je eentje bent, ja, dan moet je vooral zorgen dat je niet gegrepen wordt door de leeuw of door de hyena. En dat betekent dat er op dat moment eigenlijk weinig speelruimte is om fouten te maken bijvoorbeeld. Op het moment dat je hersenen gaan veranderen, dan ontstaan ook fouten. Ja. Hè? Dus daar heb je die veiligheid voor nodig. En vandaar dat veiligheid, dat leren, dat blij zijn, dat jezelf ontwikkelen en sociale veiligheid en cohesie, dat zo bij elkaar hoort. En dat je ziet dat het in alle processen in het brein samengaat.
Ja, ja. Hey Mark, je bent ook met een nieuw boek bezig. Dit is er overigens niet de enige hoor. Er zijn er meerdere, heb je geschreven. Die heb ik nog niet gelezen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik hoorde een tijd geleden al dat ik je aan de telefoon had, dat je met de Homo Ludens bezig was.
Eigenlijk is speelsheid is een heel centraal thema in dit alles.
Ja.
En daar valt ontzettend veel over te vertellen.
Ja.
Spel is ongelooflijk geavanceerd. En helpt ons in heel veel opzichten om een vitaal mens te zijn. En om samen steeds weer vindingrijk te wezen en sociaal samen.
Ja, daar zit dat verbindende
verhaal. Daar zit dat verbindende ook heel erg in. En het is niet voor niks dat steeds ook samenkomt. En dat je ziet dat daar waar een samenleving speels is, allerlei problemen verdwijnen en je ziet dat de concurrentiekracht en de sociale cohesie sterk toeneemt.
Ja, waarom vind jij dat zo belangrijk? Want Mark zat het over de Homo Faber, we hebben de Homo Economicus, Huizinga over de Homo Ludens, inderdaad, die gebruikte dat overigens volgens mij om het nogal vreemde gedrag van de naties daarmee te verklaren, dacht ik. Of zat er daarvoor al? Dat is toch ook iets.
Kan ik me niet herinneren uit zijn boek.
Nou, dat was volgens mij ook niet zo positief dat hij dat van spelen. Als ik zondagmiddag langs het AZ-stadion loop, dan denk ik, laat het spelen maar even zitten, wat mij betreft. Maar is het voor jou een belangrijk ding? Dat die spelende mens?
De spelende mens, ja, is belangrijk. Ja.
Denk je dat een centrale drijfveer is?
Ja, dat is een hele centrale drijfveer, ja.
Meer nog dan de Homo Economicus die op geld bij jou uit is?
Nou, het zijn twee polen, zou je kunnen zeggen. Hè. Kijk, overleven is belangrijk. Maar de mens kan zich permitteren, doordat wij ons zo goed hebben kunnen aanpassen, kan zich permitteren om ook steeds zich te ontwikkelen. Om steeds weer nog beter staat te zijn om die Homo Economicus te kunnen zijn. En dat betekent dus dat die Homo Ludens en die Homo Economicus, die versterken elkaar. En op het moment dat je te veel aan één kant hangt, zie je dat het misgaat. Er moet een soort balans zijn tussen nieuwsgierigheid en profijt bijvoorbeeld. Mensen die hun nieuwsgierigheid kwijtraken, gaan op den duur ook minder goed produceren. Presteren en raken dus uiteindelijk hun concurrentiekracht kwijt.
Ja.
Dus je moet die twee elementen moet je altijd met elkaar verbinden.
Ja.
En dat betekent dat je een organisatie ook steeds ruimte moet laten voor die nieuwsgierigheid. En nieuwsgierigheid vraagt autonomie. Ja, op het moment dat alles bepaald is, zie je dat de nieuwsgierigheid sterft.
Ja.
Dus je ziet steeds dat het een balans is waarbij steeds dat speelse een heel belangrijk element is.
Ja.
Kijk, ik zeg niet dat het belangrijker is, maar het is in onze samenleving wordt het structureel onderschat. En vandaar dat ik het een heel interessant thema vind.
Okay.
Om het te onderstrepen. Om duidelijk te maken hoe belangrijk datgene wat we privé zijn. Want daarmee associëren we dat speelse plezier.
Ja.
Hoe belangrijk dat ook is voor je vakmatige ontwikkeling. En voor je prestatie op het werk. En op het moment dat je dat van elkaar losknipt. Wat natuurlijk heel erg lang gebeurd is. Hè? Ik bedoel, plezier had je in het weekend.
Ja. Ja.
En in de week moest je productief zijn.
Presteren op werk.
Ja, nou, dat is een hele rare loskop, omdat het zo met elkaar te maken heeft.
Ja. Nou ja, ik zet me allemaal hartstikke aan het denken. Daarom vond ik dit ook zo leuk. Want je hebt het bijvoorbeeld ook in dit boek overigens, over bijvoorbeeld een fenomeen als eenzaamheid. Hè? Dat, hoe slecht dat ook eigenlijk voor je is. En die spelen dan ook niet meer, denk ik. Als je eenzaam bent, dan wordt er weinig meer gespeeld, toch? Of dan...
Je ziet mensen eenzaam zijn een gedragspatroon ontwikkelen, waardoor ze minder speels zijn, agressiever vaak en daardoor minder vrienden maken. We denken vaak dat je, als je alleen bent, dat je er eenzaam van wordt, maar eigenlijk is dan zo'n moment dat je eenzaam bent, daar word je alleen van.
Ja, ja.
En dat betekent dat je dus moet voorkomen dat mensen in die val van de eenzaamheid raken.
Wat, hoe komt dat dan? Heeft dat te maken met, want ik kan me nog vaak herinneren, het is al een tijdje terug, maar dat je ook zo'n verhalen had van dat de manier waarop jij een ander benadert, als dat positief is met een glimlach en open en zo, dat er dan een hele andere respons ook komt van de groep of zoiets.
Ja, ja. Ja, het is een voortdurende interactie. Het heeft er denk ik ook mee te maken op het moment dat jij alleen bent, dat je brein in een toestand van alleen zijn gaat. En dat betekent kwetsbaar zijn. Dat betekent dat je veel gevoelig bent voor stress. Dat je ook veel je minder kunt permitteren om vriendelijk te zijn. Dus op het moment dat je eenzaam bent, dan disqualificeert dat jou gewoon door de omstandigheden om vriendelijk en om sociaal te zijn. En dus ontstaat er een negatieve spiraal waarbij je nog minder vrienden krijgt.
Ja.
En nog eenzamer bent, waardoor je hersenen nog meer in die stand gaan van overleven.
Ja. Weet de hulpverlening dit? Vraag ik me wel eens af.
Nou,
even een heel raar voorbeeld. Ja, ik had het bijvoorbeeld met mijn eigen vrouw. Die gewoon een beetje, nou niet een rotjeugd of zo helemaal niet. Maar gewoon best een beetje lastig, weet je wel. En een hekel aan de wereld. Nou, je kent die mensen wel, toch? Daar lopen er zat van rond. En toen die ook toch een beetje door zeg maar spiegelen of weet ik het wat, modeling, hoe je het ook noemen wil, leerde van goh, als je in de supermarkt gewoon heel aardig doet tegen mensen, dan kom je daar gewoon lachend uit. En is dat eigenlijk, weet je wel, ik roep zelf altijd, ik maak heel snel vrienden. Misschien was het een beetje te snel. Maar, en dat gaf haar of bijvoorbeeld zoveel positieve energie, dat ik bijvoorbeeld vind, ik maak het een beetje persoonlijk, maar dat zij echt ontzettend op een goede manier is veranderd. En dat vindt zij ook. Hè? Ik bedoel, dat denk ik niet, maar dat vindt ze zelf ook. Die wereld die valt eigenlijk best wel mee.
Ja.
En dan denk ik, er lopen nog zoveel mensen rond die een beetje met de wereld op hun schouder of weet je wel, schuchter die wereld in kijken of denk ik, set yourself free. Ja. En jij hebt daar volgens mij gewoon allerlei prachtige theoretische verhalen.
Ja, het voorbeeld wat je geeft is denk ik heel veelzeggend. En speelt zo ongelooflijk vaak verstorende rol in ons zelfbeeld.
Ja.
Dat de manier waarop je zelf opstelt, dat spiegelt zich in de manier waarop mensen op je reageren.
Juist.
Zo werkt ons brein, zo werkt onze empathie. We spiegelen mensen. En dat kan heel positief werken op het moment dat je verliefd bent of dat je warmer. Maar op het moment dat je zelf onzeker wordt en die onzekerheid wordt dan gelijk gespiegeld door die mensen tegenover je, die dan ook gaan doen alsof je, nou ja,
zelf bent.
Ja, dan zie je dat zichzelf versterkt.
Ja, hè?
En als je dit soort mechanismen begrijpt, dan is het heel erg leuk om en er een tijdje observeert bij anderen. Dan is het heel erg nuttig om je te realiseren, wacht even. Dus op het moment dat ik heel bewust op die knop duw bij mezelf, dan kan ik de situatie kan ik sturen. Ik heb zelf dan als het ware een soort macht over mij, de wereld die ik schep.
Ja.
En dat zijn geweldige inzichten.
Ja,
dat helpt enorm. En dat,
nou,
dat
ik denk dat je mensen daar echt ontzettend mee kan helpen.
Ja. Ja.
Maar het zit een beetje op een individueel niveau misschien.
Dat zijn dezelfde mechanismen die ook in bedrijfsomgeving tellen.
Ja. Nou, ik dat zeg, dacht ik, is dat zo? Want ik merk de laatste tijd hier in huis ook, hè, met nieuwe sprekers, nieuwe boeken en nieuwe wetenschap. Dan lijkt er ook wel een soort nieuwe hippie-tijd aan te komen. Heb jij dat gevoel ook wel eens? Niet dat, weet je wel, we hebben het over liefdevolle organisaties. We moeten inderdaad veel meer met de missie werken. En weet je wel, van dat working 9-to-5 en wat is wat hebben we omgezet vandaag? Ik hoor zelfs de directeur van Unie, de CEO van Unilever, dat soort dingen roepen. En denk ik, krijgen we nou, weet je wel?
Ja.
Heb jij dat ook? Of zit je
nou, je ziet wel dat er een tijd is waarin er weer ruimte is om traditie los te laten. Misschien ook wel door de hoge eisen die we aan onszelf stellen.
Ja.
Er is nog nooit zoveel druk op mensen gezet. Dat betekent dat het steeds belangrijker wordt met hoe we organisaties vormgeven en hoe we met onze medewerkers omgaan, omdat ze anders omknakken.
Ja.
En daar zit geen enkele organisatie op te wachten.
Nee.
En dus dat betekent dat er een toenemende belangstelling is voor psychologie en voor nou ja, de neuropsychologie van interactie en van hoe mensen zijn.
Ja.
Maar dat slaat er vaak door dat we dingen te simpel voorstellen.
Ja.
En Nou, dan vind ik het leuk van als je die mechanismen precies begrijpt, en dan realiseer je, wacht even, maar er zitten allerlei vicieuze cirkels in, waardoor het één keer goed doen, dat niet betekent dat je het daarna altijd goed zult blijven doen. Hè? Dus dat vraagt mentaal, maar ook qua de manier waarop we de omgeving scheppen en de bedrijfscultuur scheppen, vraagt wel enige doortastendheid. En dat moet je slim aanpakken en voorkomen dat we denken van we zetten de knop om en vanaf nu is het anders. Ja. Want dat leidt tot teleurstelling. Ja. En uiteindelijk geeft dat een terugslag, waardoor je uiteindelijk verder van huis bent.
Ja. En ik kan me ook voorstellen, maar dat doe je ook volgens mij, dat je ook heel veel in het onderwijsveld zit of ook met jongeren bezig bent. Want we hebben het over eenzaamheid en verbinding of gebrek aan verbinding en hoe belangrijk dat is. Want die eenzaamheid die zit denk ik ook in een groep met iedereen op een mobiele telefoon.
Zeker, ja. Denk ik. Ja. Hoe is het onderwijs vormgegeven? Ja. En hoe ga je met tieners om? Ja. Kinderopvang, de laatste tijd veel mee bezig geweest.
Oh ja?
Hoe zorgen we dat je de jongste kinderen de ruimte geeft om zichzelf optimaal te ontwikkelen en voor te bereiden? En hoe zorgen we dat de gelijke kansen in die periode worden gestimuleerd?
Want dat is natuurlijk gigantisch belangrijk. Hè, denk ik.
Maar jeugdhulpverlening, maar ook bedrijfsleven, hoe... Je ziet dat diezelfde mechanismen eigenlijk overal een rol spelen.
En
het heel erg leuk is om steeds te kijken van aan welke knoppen kunnen we hier draaien om welke overtuigingen moeten we wegnemen.
Ja.
En hoe veranker je dat?
Ja.
En want dat verankeren dat wordt vaak overgeslagen.
Ja.
Vaak zitten er allerlei tegenstrijdigheden. Een organisatie die vindt dat zijn medewerkers gewoon zich aan de regels moeten houden. Dan verwacht dan niet van mensen dat ze hun innovatieve kracht ontwikkelen. En dat ze je redden op het moment dat de wereld verandert.
Ja, on the drift is. Duidelijk. Ik vond, ik had ook even gecheckt van hoe doet die Mark Mieros dat als hij onderweg is. En zo krijgen we leuke reviews van hem terug. Maar mensen zijn eigenlijk altijd enthousiast en het verbaast me niet. Ook in dit boek vond ik het erg goed van je of aan je. Dat je best lastige onderwerpen soms heel helder uitlegt, maar ook leuk uitlegt. Want dit boek staat ook helemaal vol met verwijzingen naar onderzoeken en naar YouTube-filmpjes. En dingen dat we ook zelf nog eens na kunnen kijken van hoe zit dat experiment nou in elkaar? Wat doet dat nou? Ik neem aan dat je dat in je live act, keynote, doet, of niet?
Ja, kijk, dat natuurlijk als wetenschapsjournalist is dat... Daar zit je eer. Ik begrijp heel veel en ik ben ook best trots op wat ik in dat wetenschapsterrein van het hersenonderzoek, wat ik er allemaal weet.
Yeah.
Ik ben echt een soort doos van Pandora.
Yeah.
Maar mijn primaire trots zit hem in dat ik dingen helder kan uitleggen. En daarbij niet, daarbij de lezer of de kijker of de toeschouwer serieus neem. Want ik wil wel het echte verhaal vertellen.
Yeah.
Kijk, dingen... doorzichtig maken door ze te eenvoudigen. Tot op zekere hoogte is dat nodig. Maar je kunt heel makkelijk doorschieten in het dingen te eenvoudig maken. En dan giet je met het kind met het badwater kind weg.
Ja, ja.
En vaak zit hem de complexiteit.
Uh-huh.
Daar zit juist de waardoor het uiteindelijk zo lastig verandert. Hè? Dus je moet uiteindelijk die complexiteit wel zichtbaar maken. En dan is het... Nou, daar ben ik vaak heel erg lang mee bezig. In de manier waarop ik het visueel presenteer, de manier waarop ik animaties maak, maar ook de manier waarop ik het vertel.
Ja.
Om te zorgen dat zonder die complexiteit, af te doen aan de terechte complexiteit, aan de intrinsieke complexiteit, om het toch helder te maken.
Ja.
En het uiteindelijk ook gewoon, dat ik gewoon, ik wil wel dat mijn publiek een uur lang ademloos luistert.
Ja, en dat leuk vindt.
En het leuk vindt, en dat ze dan denken, is de tijd nu al voorbij?
Ja.
Dat hadden we niet verwacht.
Ja.
Terwijl ze aanvankelijk denken van, een uur neuropsychologie, wat doet de organisatie me aan?
Ja, nee, dat snap ik ook wel. Dat zie ik hier ook wel. Mensen denken, wat krijg ik binnen inderdaad. Maar dat moeten ze dan zelf maar eens even lekker gaan ervaren. Ik heb daar alle vertrouwen in. Je bent heel lang al met dit onderwerp bezig.
Ja.
Vind je het nog leuk?
Ja, dat is echt fascinerend. Want het is in 2003 dat ik... Kijk, als wetenschapsjournalist schrijf je gewoon over wetenschap. En nou ja, dat is natuurlijk een meerwaar. Zoveel wetenschap. Ja. Dus je kiest er steeds uit wat je denkt van, hey, dat vind ik leuk. En ja. Ik denk dat ik daar ook naar mijn publiek iets mee kan. Dat ik daar een goede leescore mee haal. Ja. En toen zat ik eens terug te kijken wat ik de afgelopen week gedaan had. En toen besefte ik dat ik steeds hersenonderzoek had genomen. Toen dacht ik van, wauw, dit is mijn onderwerp.
Ja.
En toen ben ik eerst naar de bibliotheek gegaan, de boekhandel, om daar een aantal basisleerboeken over te leren, om een beetje bij te lezen.
Ja.
En vanaf dat moment heeft mij dat beziggehouden. En dat is nog steeds, dat ik nog steeds gefascineerd ben bij ieder nieuw onderzoek. Ik kan niet wachten om te weten wat er volgend jaar ontdekt gaat worden.
Ja. Je houdt het ook allemaal bij? Je speurt het internet af op nieuwe ontwikkelingen?
Ja, het gebeurt ontzettend veel. Maar ik ben steeds gericht op gezonde hersenen. En dan datgene wat ons helpt om onszelf te begrijpen.
Ja. En ook om te verbeteren, want dat blijft bij mij altijd zo'n dingetje.
Dat begint vaak met als je jezelf begrijpt, dat is het startpunt om jezelf te beïnvloeden. Om de juiste knoppen te duwen van binnen.
Ja.
Dan helpt het natuurlijk wel om. Maar ja, kijk, er is een tijd geweest dat we dachten van met breintraining, dat je dan je intelligentie op kon krikken.
Ja.
Dan ben ik voortdurend te kijken van, is dat ook echt zo?
Ja.
Want het ene onderzoek volgt het volgende op. En het ene onderzoek wordt dan aangetoond dat het inderdaad werkt. En het tweede blijkt het wel te werken, maar niet zo heftig als we al dachten.
Ja.
Dus ik ben dat steeds ben ik aan het kijken van, wat is nou de hoe werkt het echt? En waar zitten de werkelijke invloeden die we hebben.
Ja.
En waarin is toch het systeem redelijk dominant.
Ja, voor zover we het nu weten. Want dat is natuurlijk inderdaad...
Ja, dat gaat alweer door. Eigenlijk... Dus ik ben steeds weer... Ja, soms moet ik ook weer iets terugnemen.
Ja.
Dat weet ook.
Is dat leuk?
Nou, niet als het een heel belangrijk onderdeel van je lezing is. Het gebeurt gelukkig niet zo ver. Maar soms, in mijn lezing over de liefde... zat één onderzoek... waar ik heel op gesteld was. En toen bleek dat niet gereproduceerd te kunnen worden. En dan gaat het eruit. Dat doet dan wel pijn. Ja,
ja dat snap ik.
Ja,
leuk man. Hey, we schieten alweer door de tijd. Zie ik zo stiekem op die klok. Ik vraag altijd op het eind, in het kader van het existentialisme. Jij rijdt straks naar huis.
Aha.
En het gaat allemaal fout. Je knallen bovenop je. Je wordt wakker en je ligt onder zo'n systeemplafond naar boven te kijken. En de dokter is net bij je geweest. En die zegt, beste meneer Miras, u heeft nog een half uur te leven. Wat denk jij dan?
Dan raak ik niet in paniek, denk ik. Maar stel dat ik het vermogen heb om met die situatie te zijn... Ik denk dat ik hoop dat mijn geliefde dan bij mij is. Dat we het dan kunnen hebben over wat ik betekend heb. Dat is denk ik waar de bron van het geluk zit tot het laatste moment.
Ja, hè? Zitten we zo moeilijk te doen over allerlei dingen en uiteindelijk gaat het gewoon.
Ja, mensen willen het verschil maken.
Ja.
Ja, ja. Ja. Ik heb soms mensen die ineens zitten ziek tranen. Omdat ze beseffen dat ze dat kwijtgeraakt zijn.
Ja.
In een organisatie die steeds gericht is op vooraf bepaalde doelen. En die niet helemaal hun doelen zijn. En,
ja.
En dat ze dat ze ineens beseffen dat ze ontrouw zijn geweest of geraakt eigenlijk aan zichzelf.
Ja.
En dat vind ik een prachtig moment, die ontroering.
Ja.
Omdat dat het moment is waarop mensen dat vaak weer terugpakken.
Ja.
Dan heb je echt het verschil gemaakt. Dus dat is ook het moment waarop ik het verschil maak.
Ja. Ja, de luisteraar zal wel denken, waarom zeggen ze niks? Maar ik zit even een beetje mee te leven. Mooi, Mark. Had je nog iets toe te voegen?
Ja, er is zoveel toe te voegen, ja, maar ook, het is een mooi interview zo, denk ik.
Goed zo. Dankjewel. En wij zijn de volgende week weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijken.